En we gaan weer gewoon door in 1 Petrus hoofdstuk 1. Waar staat dat God ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Namelijk tot een onverwelkelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. En waar ook staat dat wij zelf door de kracht Gods bewaard worden voor die erfenis. Namelijk door het geloof. En onderweg daar naartoe staat er worden wij weliswaar verzocht, maar men zou het beschouwen als beproeving van ons geloof, opdat een en ander zou bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Dat was 1 Petrus 1 vers 7. Christus die gij niet gezien hebt, want staat er op een andere plaats, wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Zodat u maar weer weet dat geloof niet gebaseerd is op wat men ziet, maar op wat men hoort. Maar ja, zoals gezegd, dat zegt mijn woordenboek ook. Geloof is geloof in woord. De welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt en dus dient in de praktijk, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, wat dus nog een keer herhaald ook, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende, bezig zijnde te verkrijgen, verkrijgende het einde, het doel eigenlijk, de vervulling van uw geloof, namelijk de zaligheid van de ziel. Dat heet in de praktijk de zaligheid van de wandel. En ik ben aan Petrus het een en ander verschuldigd daaromtrent. Want hij zet het woord wandel in de plaats van het woord ziel. Niet meteen in dit vers, maar wel een paar versen verder. Want in vers 15 staat: maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gijzelf heilig in alle of al uw wandel. En wat eerst heet zaligheid der zin, der ziel, heet nu ineens heiligheid van de wandel. Dat is geen toeval, want ik sla dan voor het gemak toch maar even meteen een bladzijde om, althans in mijn Bijbel. Want daar lezen wij in vers 11. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen. 2 vers 11. Dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel. En houd uw wandel eerlijk onder de heidenen. En het zou duidelijk moeten zijn dat ziel en wandel hier volkomen synoniem zijn. En dat de apostel ook hier die beide woorden afwisselt. Eerst ziel, klassieke term daarvoor, maar daarna het woord wandel. En onder wandel te verstaan, omdat dat de betekenis is van dit Griekse woord. Gewoon onze, de Engelsen hebben trouwens staan, de Authorized Version, de King James Version heeft daar staan, conversation, als ik me goed herinner. En conversatie dus, maar conversatie is niet alleen maar heen en weer praten. Hè. Het is het met elkaar omgaan. En dat is inderdaad het praktische leven gewoon. Vandaar de vertaling met wandel is ook een hele goede, al zijn er nog andere woorden die zo vertaald worden. Maar het is wat het is. De ziel is het praktische leven. Onze omgang met elkaar. Dat is het. Zie? Ons doen en laten. Dat zou geheiligd worden, om terug te grijpen naar hoofdstuk 1. Het zou namelijk zalig worden. En we vinden ook op andere plaatsen die term. De ene was in Hebreeën 10. Ik meen dat ik die van de week gelezen heb. Waar het gaat over behoudenis der ziel. In Hebreeën 10 vers 39... En in dat verband noem ik in ieder geval altijd Jacobus, want het grote dilemma in verband met de Jacobusbrief, u weet wel, de opvattingen van Luther gaat het dan altijd over de Jacobusbrief. Het grote probleem van de Jacobusbrief is dat hij zegt dat de mens uit werken zalig wordt. En toen zei Luther, nou ja, dat leert Paulus in Romeinen 3 anders, dus de Jacobusbrief, die moet niet in de Bijbel staan. Dat kan nooit. Dat is tegenstrijdig. Maar het is niet tegenstrijdig, want Jacobus heeft het, en hij zegt het ook duidelijk, hij heeft het over de zaligheid van de ziel, niet die van de geest. Daarover gaat Romeinen 3, wedergeboorte. Maar waar het gaat om het praktische leven, de ziel, de zaligheid van de ziel, is het wel degelijk een kwestie van levenswandel. En hij gebruikt daar het woord werken. Dat is vlak in de buurt, hè. Een paar bladzijden terug, toch? Ja. Jacobus 1, lees ik hem maar even. Want daar schrijft hij aan mensen die wedergeboren zijn. Hetgeen blijkt uit 1 vers 18. Want daar staat dat. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard tot een erfenis. Maar dat staat er hier niet meteen. Nou ja, het staat er wel eigenlijk. Er staat, na zijn wil, 1 vers 18 van Jacobus, heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Dat zegt Petrus ook, gij die wedergeboren zijt uit onvergankelijk zaad, uit het eeuwig blijvende woord van God. Het is dus precies hetzelfde. En Petrus zegt, hij heeft ons wedergeboren tot een erfenis. En wat zegt Jacobus? Opdat wij zouden zijn eerstelingen zijn er schepselen. We zullen er later nog uitgebreider, nou ja, iets uitgebreider over hebben, over die erfenis. Maar die erfenis houdt inderdaad in eerst geboorterecht en dat staat hier. De vertalers hebben het woordje als er nog tussen gezet, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijn er schepselen. Ja, dan wordt het beeldspraak en anders zou het een normale metafoor geweest zijn. Want eerstelingen is de aanduiding voor de eerste vruchten van de oogst. Maar als het over levende wezens, over mensen die gegaan zou zijn, dan had er gestaan eerstgeborenen. En als je het terugvertaalt naar het Hebreeuws, blijkt er helemaal geen verschil te bestaan tussen eerstgeborenen en eerstelingen. Het heet altijd begoer. Als aanduiding van eerstgeborene of eerstgeboorterecht. En daar gaat het dus om. Wij zijn wedergeboren, geboren van Gods wegen, door dit woord der waarheid, opdat we een erfenis zouden ontvangen, zei Petrus. En Jacobus zegt, opdat we eerstgeborenen zouden zijn. Alleen hij maakt de vergelijking met de eerstgeborenen van uw oogst, of de eerstelingen van uw oogst, enzovoort. Maar zoals gezegd, is volstrekt hetzelfde. Opdat wij zouden zijn eerstgeborenen, met eerstgeboorterecht. En dus, op grond van het voorgaande, mijn geliefde broeders, en ieder mens zij ras om te horen, traag om te spreken, niet andersom, hè. Sommige christenen denken dat wij ras moeten zijn om te spreken tot God. En bij horen hebben ze geen belang. Iemand zei mij dat laatst nog, was in de tent. Zei iemand dat laatst nog tegen mij. Ja, ik bijbelstudie, nou ja, dat ik heb dat anders. Ik bid veel. Maar het is wel 100% het tegenovergestelde, hè, in de praktijk. Zolang je bidt, kan je je Bijbel niet lezen. Meen ik. En je moet het een doen en het ander niet nalaten. Om ook eens een Bijbeltekst uit het verband te rukken. Je moet het beide doen en liefst gelijktijdig. Maar nou bedoel ik het al wat meer overdrachtelijk natuurlijk. Hè? Maar dit is trouwens ontleend aan de prediker. Het staat eronder, aan de prediker. Prediker 5, daar staat dat inderdaad, ja. En ieder mens zei ras om te horen. In verband met zij het liever nabij om te horen dan om der zot een slachtoffer te brengen. En ieder mens zijn ras om te horen naar het woord van God. Dat staat er toch, naar het woord der waarheid uit vers 18. En traag om te spreken. In de praktijk wordt dat dan toch tegenspreken. Hè? Dus traag om te spreken en daarmee traag tot toorn. Want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet. En dan weer een keer, daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid. Niet laat ons afleggen. Of wij moeten afleggen, die dingen staan wel ergens hoor, maar het staat hier niet. Hier is het fundamenteler, namelijk afgelegd hebbende. Als wij wedergeboren zijn namelijk, zijn wij officieel, en dat is het enige wat bij God telt, zijn wij officieel naar de oude mens gestorven en is die hele mens afgelegd. Dat is de uitdrukking ook volgens mijn woordenboek. Afgelegd. Zie, dat is gebeurd. Fundamenteel. En afgelegd hebben de alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt, en let op dat het gezegd wordt tot gelovigen, tot wedergeboren mensen, ontvangt met een zacht gemoed, een gemoed waarin geschreven kan worden. Een vlees en hart heet dat in het jargon van het Oude Testament, waarin de Heer zijn woord, zijn wet, zijn woord zou schrijven. Niet op die stenen harten, maar zachte harten, een zacht gemoed. Ontvangt met zachtmoedigheid, met een ontvankelijk gemoed dus, of een ontvankelijk hart, het woord dat in u geplant wordt, implicerend dat dat woord levend is, anders wordt het niet geplant, hè. Het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. En als u mij vraagt, is het enige dat onze zielen kan zalig maken. Want nadat wij naar de geest zijn zalig geworden, zouden wij ook naar de ziel zalig worden. En er staat er ook achter, wat die ziel inhoudt, niet meteen het woord wandel, maar iets anders, er staat, en zij daders des woords. Dat wil zeggen, leef en wandel daaruit. Zij daders des woords en niet alleen hoorders uzelf met valse overlegging bedriegende. Want zo iemand een hoorder is des woords en niet een dader, is een man gelijk welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in de spiegel en heeft zichzelf bemerkt en is weggegaan en heeft vergeten hoe danig hij was. Enzovoorts. Schiet niks op namelijk. Maar de bedoeling is dat wij dat woord dat wij horen ook in de praktijk beleven. Ik probeer het zo voorzichtig mogelijk te zeggen, dat u niet denkt wij moeten allemaal hard aan het werk, want dat is, was nou weer niet de bedoeling. Maar niettemin heet het wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. In Efeze 2 vers 11 geloof ik. Vers 10. Maar men zou dat woord ontvangen, dat zou de ziel zalig maken. De ziel van de wedergeboren mens wel te verstaan. En dat zou men ook trouwens lezen of begrijpen als men leest in bijvoorbeeld Johannes. Ik hoop dat ik me zo snel kan vinden. Het was, meen ik, Johannes of was het... het was Judas, geloof ik. Ook niet. Kan ik hem niet vinden... Of, oh nee, het was het eind van Jacobus, denk ik. Vooruit. Ja, ik word wat ouder. Dat heeft men mij vanmiddag verteld. En het had niks met 25 jaar te maken. Maar er staat in, inderdaad in het eind van Jacobus, staat in vers 19 van hoofdstuk 5, daar staat... Broeders, indien iemand onder u, uit uw midden, in uw midden, onder de gelovigen, broeders. Indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en hem iemand bekeert. Die weten dat degene die een zondaar van de dwaling zijn wegs bekeert. Iemand die dus afgedwaald is, dat is zonde, hè? Dat is toch mis dan? Dan is het zonde, juist. Dat degene die een zondaar van de dwaling zijn wegs bekeert, een ziel. Niet een geest of iets dergelijks, ook maar niet een mens, een ziel van de dood zal behouden en menigte der zonde zal bedekken. Want in onze praktische levenswandel gaat het erom dat wij leven uit dat woord van God, uit geloof kun je ook zeggen, omdat het in de praktijk hetzelfde is. En daarvoor zullen wij loon ontvangen in de vorm van deze erfenis die voor ons bewaard wordt. En daarom letten we ook een beetje op elkaar. Niet al te veel, overigens, maar daar hebben we het al over gehad. Daar kom ik nou maar niet meer op terug. Althans, voorlopig niet. Maar dat is het idee. Het gaat om de behoudenis van de ziel. Men zal goed beseffen wat dat is. En dan ga ik weer naar 1 Petrus. Nou ja, dat is één bladzijde verder dan, hè. Waar dan staat dat wij zijn bezig... te verkrijgen dwars door die beproeving, verzoeking des geloofs heen, zijn we bezig te verkrijgen de zaligheid der zielen. Van welke zaligheid, en want hier staat niet bij wat die zaligheid inhoudt. Nou ja, het stond er al, er stond een erfenis, hè, wordt voor ons bewaard in de eeuw. Dus zaligheid der zielen zou je ogenblikkelijk vanuit vers 9 in verband moeten brengen met die onverwelkelijke erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. Want daar ging het over. Het ging om wedergeboren tot een bepaald doel. En hier staat het doel is het einde, het doel is zaligheid van de ziel. En dan gaat het verder met van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, waaruit je zou kunnen concluderen, terecht overigens, dat zaligheid niet altijd hetzelfde is. Zaligheid is de algemene term ter aanduiding van wat God geeft, maar je hebt zaligheid op verschillend niveau, dat hadden we al gezien. Maar over deze zaligheid wordt gezegd dat de profeten, nou ja, kort gezegd, dat de profeten hun eigen profetieën hebben onderzocht. Ik bedoel, die wisten ook niet wat ze zeiden. Ze kregen het woord ook maar door. Zeg tot dit volk, of schrijf op, of weet je veel wat. Moet hen zelf ook geïnteresseerd hebben wat ze door moesten geven. En Peter zegt, dat hebben ze ook onderzocht. Er staat namelijk van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade. Ander woord voor zaligheid. Kan, het ligt flink over elkaar heen in elk geval. Ze hebben geprofiteerd van de genade aan u. In onze Bijbel staat aan u geschied. In andere vertalingen staat de genade die voor u bestemd was. Of de genade die gij zoudt ontvangen of iets dergelijks. Zo kan het ook, maar de betekenis is duidelijk genoeg. De profeten hebben hun eigen profetieën onderzocht met betrekking tot die zaligheid waarvan zij profeteerden. Maar het was een zaligheid niet voor hun, zelfs niet zozeer meteen voor hun volk, maar het was een zaligheid voor ons als gemeente. Maar die gemeente was in het Oude Testament niet bekend, niet geopenbaard, althans niet expliciet, want dat is wat openbaring is. En dus begrepen de profeten hun eigen profetieën niet, dat is wat er staat. Ja, wat kijkt u me nou aan? Er zijn mensen genoeg vandaag die de Bijbel bestuderen die de profetie ook niet begrijpen. Dus waar hebben we het over? He? Lijkt me duidelijk. Er zijn heel wat cryptische uitspraken en zelfs hele hoofdstukken in het Oude Testament te vinden. En de enige manier om te begrijpen wat het betekent is het Nieuwe Testament erbij te halen. Hoezo oud-testamenticus? He? Maar goed, die hadden we ook al gehad. Dus dan gaan we weer verder. Het staat er namelijk bij wat er dan precies mee mis was. Dat is misschien uw vraag. Gij zult dan tot mij zeggen, wat was het dan wat ze niet begrepen? En het antwoord is, vers 11 zei, over hen staat, ze waren onderzoekende, ze onderzochten, op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was, duidde of beduidde en tevoren getuigde. En ik ga meteen de zin corrigeren. Ik neem een wat extreme lezing. Want ik denk dat het had moeten zijn onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest die in hen was, beduidde en tevoren getuigde van Christus. Dat van Christus staat namelijk bij mijn beste weten op de verkeerde plek in het vers. Dat blijkt trouwens uit alle commentaren dat we met het vers wat klungelt. Maar dit is niet getuigenis van Christus in het algemeen. Of het is ook niet allemaal, alleen maar de geest van Christus die het een en ander profeteerde. Maar het gaat erom dat de geest die in de profeten was, getuigde van Christus. En dat op zich is niet eens zo bijzonder, maar het bijzondere is dat de profeten niet wisten over welke tijd het ging. Hoezo niet? Nou, meer specifiek, want voor een deel wisten ze natuurlijk donders goed over welke tijd het ging, in ieder geval sinds de dagen van Daniël. Andere argumenten laat ik maar buiten beschouwing. Waar wordt gezegd ongeveer wanneer de Christus komen zou. Dat toch in elk geval. Maar waar het meer specifiek om gaat, is wat hier nu staat. Namelijk in de toelichting op vers 11, het einde van vers 11. Namelijk het lijden over Christus en de heerlijkheid daarna. Of om het wat voller te zeggen zoals het er staat. Het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Maar ik lees liever maar gewoon zoals het in het Grieks ook staat. Het lijden over Christus en de heerlijkheid daarna. Want bestudering van het profetisch woord brengt ons inderdaad bij Christus per definitie verheerlijkt. Dat weten de Joden ook. Maar dat Christus lijden zou, dat is iets moeilijker. Maar er zit niks anders op dan die conclusie te trekken. Niet omdat het ooit ergens expliciet in het Oude Testament staat, want ik heb het nooit gevonden. Maar wel omdat er geen andere conclusie mogelijk is. Hè? Ik bedoel dit, als David spreekt over zijn eigen dood en daarna zegt, gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten en nog uw heilige overgeven om verderving te zien. Dan kan je natuurlijk toch maar één conclusie trekken. Ik heb het nagevraagd aan Petrus, die zei dat. Hè. Die zei, je kan maar één conclusie trekken. Het ging niet over David, want David is overleden en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Handelingen 2, als commentaar op Psalm 16, is dat. En dus gaat het niet over David, maar over wie had David het dan wel in die psalm? En het antwoord is, hij had het over die zoon die uit zijn lijf voortkomen zou, waarvan hij weet had, maar David wist ook, zegt Petrus, dat hij over hem profeteerde en dus over de Messias. Hebben die nog? En psalmen, ik moest vroeger psalmtjes zingen op school. Ik lag bekneld in banden van de dood, daar dankst der hel mij alle troost deed missen. Dat ik het onthouden heb, wist je waarschijnlijk, omdat het zo fraai berijmd is geworden. He? Daar dankst der hel, enzovoorts. Je had als kind geen idee waar het over ging. Banden van de dood, en weet je veel. Het zeewier was om mijn hoofd en wat er allemaal maar staat. Hè. En daar staan psalmen vol mee met dat soort uitspraken. En er is natuurlijk maar één conclusie. Of die psalmisten waren helemaal geschrift. Himmelhoch jaucht zijn toen tode betrupt. Dat wil zeggen, zoiets hè, heb ik nagevraagd aan een Duitser. Ja, goed. En dus die moet je niet zo serieus nemen, maar dit was het woord van God, dus er blijft niks anders over dan dat ze het over iemand hebben. Maar over wie gaat de Bijbel nou eenmaal? Toch? Over die mens die naar Gods beeld geschapen zou worden. Ben ik weer terug in Psalm 8. Kortom, je concludeert dat eruit. Niet als je het oppervlakkig leest, maar wel als je het onderzoekt. En dat zou men doen. En Peter zegt, daar wisten de profeten van het lijden dat over Christus zou komen. En ze wisten ook over de heerlijkheid daarna. De volgorde is misschien iets moeilijk, maar die kan je zelf bedenken, zeg ik altijd. Nee, ik bedoel, wat komt er eerst, de heerlijkheid of het lijden? Nou, als de heerlijkheid voor altijd is, moet het lijden eraan vooraf zijn gegaan. En bovendien, waar men in de oudheid nog wat meer oog had voor symboliek, voor analogieën, ook meer analogisch dacht, of is het analoog, dacht, daar zal men heel wat analogieën zijn tegengekomen, alleen al in het boek Genesis. Eerst het lijden en daarna de heerlijkheid. Omdat het anders ook niet gaat, is technisch anders niet mogelijk. Maar hoe, daar gaat het dan om, hè, vervolgens. Hoe komt men van lijden tot heerlijkheid? En hoe komt de Messias, of hij die het zijn zou, van lijden tot heerlijkheid? En als zijn lijden uitloopt in de dood, zoals te concluderen valt uit de psalmen, hoe wordt hij dan alsnog verheerlijkt? Er zit niks anders op. Hij zal dus opstaan uit de dood. Dat staat ook nog net in de psalmen, als je dit tenminste gevolgd hebt. Hè? Aanneemt dat het lijden is van de Heer Jezus Christus. dan is zijn opstanding dat ook, want dat staat er, hè. De beroemde Psalm 23 lijkt mij voldoende, al ging ik ook door een dal van schaduw des doods. Over wie gaat het? Over de Heer Jezus, precies. Al ging ik ook door een dal van schaduw des doods, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok, dat is opstanding. Uw staf, dat is opstanding. Die vertroosten mij. Vertroosting is trouwens ook per definitie opstanding. Dat lijkt me voldoende. Maar dan gaat het nog verder met, gij richt voor mij een maaltijd aan voor mijn tegenpartij. En een maaltijd is een beeld van leven. Toch? En mijn beker vloeit over. Dat kan je toch niet missen. Dat is opstanding. Maar vervolgens, je leest over de opstanding van Christus. En wat gaat hij daarna doen? En in plaats van dat je dan leest dat hij meteen zijn heerlijkheid openbaart en degene die hem dwars gezeten hadden wel even zal krijgen, om zo te zeggen, in plaats daarvan lees je dan dat hij zijn beloften zal vervullen. En wat hij beloofd had, dat zal hij betalen. Of zoiets. Staat op meerdere plaatsen. En dan staat er eveneens op meerdere plaatsen dat hij zegt, ik zal, als ik verlost zal zijn, zal ik uw naam aan mijn broeders verkondigen, in het midden van een grote gemeente zal ik u lof zingen. En woorden van die strekking, nogal een paar keer herhaald, maar niet toegelicht. Waarna de vraag is, wat doet hij nou? Hij zal toch een koninkrijk in heerlijkheid openbaren en vestigen in Jeruzalem en Israël terugverzamelen en zijn koninkrijk uitbreiden via Israël over heel de aarde en al dat soort dingen meer. Maar dat lees je niet. Ja, dat lees je wel ergens, maar niet in deze samenhang rechtstreeks. In ieder geval in het algemeen niet. Dat is een slag om de arm. Misschien heb je zo'n tekst wel gevonden, ik niet dan. Dus vooruit. Nee, wat je leest is, hij zou gered worden uit de dood. Maar lees je Psalm 22 bijvoorbeeld. Hij zal gered worden van de van de hond, van de hel en van de eenhoornen en de muil des leeuws. En daarna zou hij de lofgods, de eergods aan zijn broederen verkondigen. Wie zijn dat? In het midden van een grote gemeente zal ik u lof zingen. Wie is in vredesnaam die gemeente? Nou, dat staat er dus allemaal niet bij. Maar dat zou hij eerst doen, alvorens hij in heerlijkheid zou geopenbaard worden. Maar wat precies? Hoe dat samenhangt, dat is heel moeilijk om dat te vinden met alleen het Oude Testament, begrijp je? Maar goed, wij hebben de Nieuwtestamentische Bijbelboeken, het wordt dus iets simpeler. Zie? Maar het blijft dit bedekte karakter houden op een of andere wijze. En Petrus zegt, de profeten hebben hun eigen profetieën onderzocht, specifiek met betrekking op de tijd tussen, uiteraard, tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. En aan hun is geopenbaard dat zij niet zichzelf bedienden, maar ons bedienden. Zij bedienden namelijk ons, deze dingen die nu aangediend zijn bij degenen, of eigenlijk door degenen, die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeren zijn in te zien. Die profeten hebben geprofeteerd over de zaligheid aan ons geschied. Niet zo erg uitgebreid, maar dat is wat ze gedaan hebben en dat is precies het verborgen aspect van die oud-testamentische profetieën. Het is wel aardig om te zeggen, want als het over verborgenheden gaat, dan kom je gewoonlijk terecht bij Paulus, hè? Die krijgt er altijd de schuld van, hè? Van die, Paulus is de man die de verborgenheden openbaart, enzovoort. Petrus niet. Petrus wel, hij zegt precies dezelfde dingen. Hij gebruikt alleen een paar andere woorden, maar hij zegt precies dezelfde dingen. En het impliceert natuurlijk dat die verborgene dingen rechtstreeks van doen hebben met onze zaligheid, de zaligheid van onze zielen en dus met die erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. Want het lijkt me toch knap moeilijk om in het Oude Testament een expliciete een expliciete uitspraak te vinden over de roeping van de gemeente die gepromoveerd zou worden naar de hemel om deel te hebben aan de hemelse heerlijkheid van Christus. Want dat is ongeveer, kort gezegd, die erfenis. Dat vind je in het Oude Testament niet. Daarom degenen die zich fixeren op het Oude Testament, die komen bij de wet terecht en houden zich daaraan, hebben geen flauw idee wat de gemeente voor een ding is. Echt niet. Dat kan ook niet. Vind je in het Oude Testament? Ja, je vindt het wel in het Oude Testament. Als je weet hoe je moet zoeken. En daarna ook waar, uiteraard. En dat is wat het Nieuwe Testament ons bekend maakt. En het Nieuwe Testament staat vol met aanhalingen uit het Oude Testament die daarmee of daarin verklaard worden. En dan vinden wij het terug. Kijk, ik bedoel, zijn uitspraak als Psalm 22, zo, kijk of ik hem even snel kan voorlezen. Zijn uitspraak als Psalm 22 over vers 22 dan maar even wordt gemaakt. Verlos mij uit des levenmuil en verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. Kortom, verlos mij uit de dood, want daar gaat het om. En dan meteen het volgende vers. Zo, dat wil zeggen dan, zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Vers 26, van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen. Waar gaat het over? Nou, dat is niet zo moeilijk, want er staat in Hebreeën 2, daar wordt het aangehaald. En er staat dat het gaat over ons. Over dat namelijk die overste leidsman vele zonen, dan wel broederen, tot heerlijkheid zou leiden. En dat zijn wij. Want, zegt Paulus, er staat toch dat de Heer zei, ik zal mijn naam aan uw broederen verkondigen. Wel, wij zijn die broederen. In het midden van de gemeente zal ik u lof zingen. Wij zijn die gemeente. Wij zijn zijn huis. En bovendien, hij zal vele zonen of broederen tot heerlijkheid leiden. Wil dus inderdaad zeggen, hij zal ze brengen naar datzelfde eerstgeboorterecht. En broeders dus in de zin van mede-erfgenamen. Opdat wij zouden gezegend worden met elke, want dat staat er echt, hè. In Efeze 1 vers 3, met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Niet alleen de Heer Jezus erft dat koninkrijk en daarmee de schepping als zodanig, maar wij zouden met hem erven, zijn mede-erfgenamen met Christus. Zie? Nou, die dingen, die lees je niet expliciet in het Oude Testament, maar als je het weet, herken je ze. En daar gaat het om. En Peter spreekt dus over deze verborgene dingen. Nou, in elk geval, wat Peter dus naar voren brengt, is dat het de bedoeling is dat wij toebereid worden tot die erfenis. Bewaard worden voor die erfenis, maar ook opgevoed worden tot die erfenis. En de bedoeling is dat als men nou eenmaal erfgenaam is, dat men dan ook wandelt in overeenstemming met die roeping. Maar ja, goed, dat is Efeze 4 vers 1 of zoiets, hè. Ik bid u dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. En dat heeft dus een uitwerking op ons praktische leven. Het is ook wel aardig dat er meteen bij staat, want we hebben één God en Vader en één Heer Jezus Christus, één doop, één geloof, één zus en één zo. Het is allemaal eenheid. Zodat je meteen dan hebt afgerekend met die aardse verdeeldheid in de verschijning van het christendom, zal ik maar zeggen. Daar hebben wij niets mee van doen, toch? Horen wij niet bij. We zijn niet een party, we zijn niet een secte, laat staan een genootschap of iets dergelijks. Wij zijn lid van die ene gemeente waaraan Christus ons toegevoegd heeft, of waar God ons aan toegevoegd heeft eventueel. Wij zijn den Heere toegevoegd en dat is het dan. En dat is ook inderdaad wat ons dus aan elkaar bindt. En dan gaan we verder dus, want ik kom hier later wel op terug, maar dan gaan we verder in 1 Petrus 1 met, daarom, om die reden, opschortende de lenden uw verstands, Want ja, het is toch wat beeldspraak, weet je wel. Ontleend aan de klassieke en oosterse kleding, wijde kleding vooral. Maar het is wat lastig als je net moet lopen of een race moet lopen, hoe heet zoiets, de wedren, de loopbaan, of een gevecht moet houden, dan doe je een gordel om, zal ik maar zeggen. Hou je spulletje een beetje bij elkaar, maak je wat kleiner en compacter, want dat is beter werken. Nou goed, en de apostel zegt dit hier over de lenden, namelijk uw verstands. Houd spul een beetje bij elkaar. Daarom opschottende de lenden uw verstands en nuchter zijn. Dan weet u meteen waarom de kinderen Israëls bij de uittocht uit Egypte, de paasmaaltijd, tot in de laatste nacht dat ze in Egypte waren, de paasmaaltijd zouden eten. De lenden omgord, staat er dan. Ze moesten klaar zijn om de andere dag meteen te vertrekken. Bereid zijn voor hun wandel. Het is de uitbeelding van onze positie. Wij komen tot de Heer. En maak je borst maar nat. Ik bedoel, dan begint het. Hè? Dan begint het echte leven, bedoel ik. Hè? Opschortende de lenden uw verstands. En nuchter zijnde. Hoopt volkomen. Niet hoopt een beetje. Ik sprak ooit iemand, ben ik nooit vergeten, die vertegenwoordigde blijkbaar een gangbare gedachte in evangelisch Nederland. Ik weet niet hoe dat komt, maar dat bleek zo te zijn achteraf. Die zei, nee, wij als gelovigen moeten wel onder de wet leven, maar dat kunnen wij wel niet helemaal. We kunnen ons niet helemaal aan alles houden, maar voor zover wij er ons niet aan kunnen houden, ontvangen wij genade. Ik wist niet dat die gedachte zo wijdverbreid was. Maar achteraf bleek dat zo te zijn. Mijn Bijbel zegt, hoopt volkomen op de genade die u toegebracht wordt. Heb je dat? Aansluitend bij bijvoorbeeld de Hebreeënbrief, de troon der genade, of de Romeinenbrief, opdat genade zou heersen, gelijk de wet geheerst heeft. Alzo ook de genade zou heersen, niet voor een stukje, of niet voor wat overblijft. Als tweede keus. Integendeel. Hoopt volkomenlijk. Dat wil zeggen, verwacht het voor de toekomst. Daar heb je hoop, hè? Verwacht het voor de toekomst uitsluitend van de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. En dat is in dit geval niet zijn wederkomst. Maar dit slaat op dat Jezus Christus zich aan ons bekend maakt. Niet omdat dat de betekenis van de term is, maar omdat dat het gebruik is van de uitdrukking hier. Elders heet openbaring van Jezus Christus zijn wederkomst, een openbaring aan de wereld enzovoorts. Maar hier wordt de uitdrukking gebruikt voor Christus die zich aan ons bekend maakt, opdat we hem nu zouden kennen van aangezicht tot aangezicht. En opdat we hem zouden kennen, Filippenzen, en de kracht van zijn opstanding. Hij maakt zich aan ons bekend. Heb je dat nog? Daar gaat het om. En daarmee wordt ons genade toegebracht, logischerwijze. Hij is diegene die als koning en hoogpriester gezeten is op de troon der genade. Naarmate wij hem leren kennen, aan hem deel hebben, hebben wij deel aan die genade. Daar verwachten we het een en ander van. Nou ja, daar verwachten we alles van. We verwachten in ieder geval niet iets van iets of iemand anders. Hè? Hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Dat heeft wel degelijk met het verstand te maken, zei het vers ook. Hè? En dan vers 14. En als gehoorzame kinderen, dat zijn niet kinderen die doen wat er gezegd wordt, zozeer, hoewel dat ook. Maar het zijn kinderen die horen, die luisteren, die zich laten beleren. Zie? Als gehoorzame kinderen ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in je hart geplant wordt, maar dat staat in Jacobus 1. En hier staat, als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, want je kan je als kind van God niet achter onwetendheid verschuilen. Misschien ben je onwetend, maar dat is geen excuus. Je had kunnen weten, je kunt weten, je moet weten. En als gelovige kun je het niet verantwoorden om het niet te weten, bedoel ik maar. Je gelooft toch in het woord van God? Dan moet je toch weten wat het zegt, of niet? In het algemeen dan, hè? Zoveel mogelijk. En het is meer dan u denkt, hoor, wat u weten kunt. Heb je wel eens gemerkt, dat is eigenlijk nauwelijks aan verstandelijke vermogens gebonden. Vreemd is dat, hè? Mijn Bijbel zegt namelijk, indien het u aan wijsheid ontbreekt, dat men die van God begeert, die hebben we al gelezen, geloof ik, hè? Die in ieder mildelijk geeft en niet vermijdt. Je moet alleen een gelovige zijn, staat erbij. Dat hij die begeren in geloof. Maar dan is er niet zoveel wat... wat ons begrenst, zal ik maar zeggen. Wij zouden hem leren kennen. En hij geeft ons daartoe de mogelijkheid. Hij maakt ons daartoe bekwaam. Zie. Ik weet niet, ik heb me wel eens verbaasd over mensen waarvan ik denk, nou, die zijn ook niet al te snugger. Hoeveel ze dan toch van hun Bijbel weten bij gelegenheid. Dat is echt zo. Dat kan. Waarom niet? Dat is wat de Heer geeft. Als men maar wil. Zie. En dus, men zou als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig worden aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. En daarom denk ik dat zoveel liever onwetend blijven. En zelfs zoveel wedergeboren mensen, net als vele atheïsten zeggen, ja, maar daar kan je niet van op aan. En met de Bijbel kun je alle kanten op en het is toch ook maar door mensen geformuleerd en al dat soort dingen meer. Weet u wel, men wil niet weten. En anderen zeggen, ja, maar ik bid veel. Dan hoef ik niet een Bijbelstudie te doen. Of iets dergelijks, hè? Toch? Zijn excuses, men wil onwetend blijven. De Bijbel geeft ook aan waarom. Want er staat in veel kennis en veel wijsheid is veel smart. Brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Er zijn veel dingen die je beter niet kunt meten als je blij door het leven wil gaan. Dus het zit aan elkaar vast. Maar wil je de waarheid weten? Nou ja, dat brengt dan wat smart met zich mee. Maar zo wat. Hè? Wij verheugen ons op die zalige hoop, uiteraard. Nou, dat is ongeveer wat hier staat. En dan vers 15 alsnog. Maar gelijk hij die u geroepen heeft, heilig is. Geroepen waartoe ook alweer? Tot zo'n stelling, hè? Tot een erfenis. Daartoe zijn wij geroepen. Niet als zondaren, maar als kinderen Gods, uiteraard. Hè? Sinds wij kinderen Gods zijn, zijn wij geroepen voor die erfenis tot zo'n stelling. Gelijk hij die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Voor alle duidelijkheid, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Dat is vers 23. Met andere woorden, gezegd tot wedergeboren mensen, hoor. Zij zouden ook heilig worden in hun wandel, in hun ziel, namelijk. Zie. En dan sla ik een vers over, dan staat er vers 18. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling die u van de vaderen overgeleverd is. Toen zei iemand, zie je, dat is Joods. Dan zeg ik, ja, dit valt niet te ontkennen. Maar dat is kenmerkend voor alle menselijke culturen. Het is ijdele wandel. Namelijk inhoudsloos, leeg. Nou ja, niet dat ik er zoveel verstand van heb, maar dat staat ook gewoon in de Bijbel. Hè? Wat de mens ook doet, het leidt tot niks. Alleen maar tot teleurstellingen. Als je wat moois bereikt hebt, kan het alleen nog maar slechter worden. Het kan alleen nog maar terug, de andere kant op. Dat is de samenvatting van de kunstgeschiedenis, als u mij vraagt. Maar vooruit maar weer, hè. Als het hoogtepunt bereikt is, bedoel, wat heb je na Rembrandt dan nog, hè? Met excuses aan diegenen onder u die ook wel eens de kwast ter hand nemen. Maar, hè, leuke hobby, maar wat had je nog willen bereiken eigenlijk? Het is allemaal al gebeurd, wat moet je daarna nog, zegt Salomo. Hè? En bovendien, wat je ook tot stand brengt, misschien laat je wat na, maar jij zelf verdwijnt. Dus dan heb je er ook niks meer aan. Gaat allemaal voorbij, dient tot niks. Is toch zo? En dan zegt, al wat in voorgaande eeuwen geweest is, dat Dat is er nu ook. Ik bedoel, er is niks nieuws onder de zon, zei de prediker. En elke generatie vindt opnieuw het wiel uit. En het zwarte gaar en het buskruid, ja. Nou, zoiets. Het is ijdele wandeling die ons overgeleverd is. Dat is in voorgaande generaties ook zo. Maar wij worden eruit verlost. Waarbij het begrip verlossen in vers 18, zoals altijd, nou ja, bijna altijd, maar eigenlijk altijd in de Bijbel, de betekenis heeft niet maar van losmaken, maar van loskopen. Komt in de vertaling nooit mee, maar dat is het idee, hè. Verlossing is loskoping. Dat wil zeggen, men wordt verlost, maar er wordt een prijs voor betaald. Vandaar dat zilver, argent, zilver, per definitie geld dus, in de Bijbel een beeld is van verlossing. En vandaar dat een groot deel van de tabernakel gebouwd is op zilveren voeten. Zilveren fundament, of heet dat, voetstukken heet dat, geloof ik, hè? Ja, want onze zaligheid berust op verlossing. We zijn vrijgekocht, er is een prijs voor betaald. En hier staat, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus. Ja, er staat niet Jezus. Het zou mij verbijsterd hebben als het er gestaan had. Hoewel het best kan, maar het ligt niet voor de hand. Want waar het over gaat natuurlijk, is over het dierbare leven van Christus. Want waardoor worden wij verlost? Door de dood van de Heer Jezus? Nee, vergeving van zonde misschien, maar daar heb ik het niet over. Ik heb het over verlossing. Verzoening, wedergeboorte. Door de opstanding van Christus, en zelfs dat niet alleen, namelijk door zijn leven. Door het leven van de opgestane. Wij worden verlost en heilig, dan wel zalig naar geest, ziel en lichaam, niet maar alleen door wat de Heer Jezus in het verleden gedaan heeft, maar door wat hij nu doet. Dat goede werk wat hij aan ons begonnen is. U weet wel, hij heeft zich voor de gemeente, voor u en mij, voor ons, overgegeven. Dat is een werk dat hij aan ons doet. En daardoor worden wij geheiligd en verlost en noem maar op. Kortom, wij worden dus inderdaad verlost door het dierbaar bloed van Christus. Als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. En dan zult u misschien de bekende associaties hebben. Dat lam, dat is toch het paaslam of het lam dat gedood werd en op het altaar gebracht werd. Enzovoorts. Goedenavond, Bos. Van alle kanten krijgen. Bos, ja. U hebt misschien de associaties van lam met de dood. Maar die is ook niet verkeerd. Maar als ons het lam getoond wordt in het Nieuwe Testament, is het het lam op de troon staande als geslacht. Dat wil zeggen, je kan er kennelijk aan zien dat hij ooit geslacht was, maar hij leeft. En voor zover wij gereinigd worden door het bloed van het lam, is het echt door het leven van de opgewekte Christus, want hij reinigt ons toch? Efeze 5, Titus 2... Hij reinigt toch die gemeente, hij reinigt zich toch een eigen volk. Hij reinigt ons door het bad des waters, des woords. Of wat dacht u zelfs van 1 Johannes 1, die had ik beter niet aan kunnen halen later op de avond, maar vooruit. Toch maar even dan, hè. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat is de opgewekte, gezeten aan de rechterhand Gods, reinigt ons. Niet alle mensen, ons, gelovigen, van alle zonden. En hij is getrouw en rechtvaardig om dat te doen. Over zijn genade wordt helemaal niet meer gesproken, want het gaat erom dat genade heerst, dus hij is genadigd. En bovendien is hij trouw aan degene die hem daartoe heeft aangesteld. Als hoge priester van het nieuwe verbond die verzoening doet voor de zonden zijns volks. Maar Christus werd pas hoge priester na zijn opstanding. En aan het kruis was hij zelfs geen priester. Het gaat nu heel snel, dat weet ik wel. En dat over zulke essentiële dingen, maar ik veronderstel ze ook in het algemeen redelijk bekend. Dus daarom zeg ik dat maar. Hè. Maar zodat u dat ook leest in dit vers. Maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk lam. Nou ja, toen de Heer Jezus voor ons gekruist werd, was hij niet onbestraffelijk of onbevlekt. Hij droeg in ieder geval mijn zonden. Op rechtvaardige wijze, dat wil zeggen in overeenstemming met het recht, op de lossing en hoe dat maar heten mag, allemaal enzovoorts. Heb je dat nog? Hij was voor ons tot zonde gemaakt. En daarom werd hij gekruist. Althans, vanuit Gods standpunt, en dat is het enige wat uiteindelijk telt. Maar hier gaat het over een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Dat is dus in zijn opstanding logischerwijze. Dat is dat bloed dat actief is. Dat leven dat we hebben ontvangen van Gods wegen. Het leven van Christus dat in ons is, dat reinigt ons. En voor de goede orde, als er iets is wat ons inwendig reinigt, dan is het ons bloed uiteraard. U weet wel, dat rondgepompt wordt door het hart, geassocieerd met geloof, daar begint het met geloof, enzovoort. Hè. En dat houdt dat leven op gang, dat geeft ons dat leven, houdt het op gang. En dat bloed doet wat het doen moet, het voedt ons, toch, het bouwt ons op, brengt de bouwstoffen rond, zal ik maar zeggen. En het voert afvalstoffen af, het reinigt ons. Dat is in het kort ongeveer, het verhaal is nog uitgebreider natuurlijk. Maar ja, daar gaat het nou vandaag verder niet over. Maar vergis u maar niet, we hebben trouwens nog zo'n uitdrukking, en dan houd ik het er vanavond maar weer voor gezien. We hebben nog zo'n uitdrukking, een pracht van een uitdrukking, in Hebreeën 9, waar het beeld van grote verzondag gebruikt wordt, in verband met verlossing, verzoening, vergeving, reiniging, wat het maar is. Hebreeën hoofdstuk 9, dat is dat hoofdstuk waar staat dat Christus als hoge priester is ingegaan in het ware heiligdom, namelijk in de hemel zelf en in het nieuwe verbond, beide, we hebben het daarover gehad, achter het voorhangsel waar het anker der hoop immers is ingegaan en hoe dat maar heten mag. En daarvan staat dan dat Christus, vers 11, de hoge priester der toekomende goederen, dat wil zeggen die van het nieuwe verbond, gekomen zijnde is door de meerdere en volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, nog door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan. Dan laat ik de tussenzinnen even weg. Christus, de hoge priester, gekomen zijnde, is door zijn eigen bloed, want de hoge priester kwam met het bloed van stieren en bokken altijd, hè, op grote verzondag, maar van Christus staat, hij is door zijn eigen bloed eenmaal, en dus niet meer per jaar, eenmaal ingegaan in het heiligdom, de hemel zelf dus, een eeuwige verlossing, teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as de jonge koe, besprengende de onreinen, ontleend aan oud-testamentische inzettingen, hen heiligt tot reinheid des vleeses, dat wil zeggen een vleeselijke, dan wel uitwendige reinheid. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Maar de tussenzin zegt, het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf aan God onstraffelijk opgeofferd heeft. Die tussenzin maakt het onmogelijk om deze uitdrukking van toepassing te brengen op de kruisiging van de Heer Jezus. Ja, en ik aarzel wat, want wat ben ik weer aan begonnen, zeg. De eeuwige geest, dan hebben we het toch over eeuwig leven, of niet? Heeft hij zichzelf, door de eeuwige geest, heeft hij zichzelf aan God onstraffelijk opgeofferd? Maar onstraffelijk was hij formeel juridisch pas na zijn kruisiging. Niet daarvoor. Hebben die ook nog? Dat is één ding. Het andere is, die heb ik voor het laatst bewaard. Ik wist niet dat ik het zou tegenkomen. Het andere is, dat, en ik zeg dat enigszins terughoudend nu, omdat ik toch niet daar verder op in ga. Maar het andere is dat ik in mijn Bijbel niet één herhaling, niet één tekst heb kunnen vinden waar het lijden en de dood van de Heer Jezus benoemd wordt als een offer. Daar schrikt u misschien van, maar het hoeft helemaal niet, want u hebt zelf een Bijbel, dus u kunt dat zelf ook gewoon nazoeken. En als u toch enig commentaar erbij wil hebben, nou goed, heel kort dan, de Hebreeënbrief spreekt over dat de Heer Jezus Christus een offer gebracht heeft. Hij heeft namelijk zichzelf geofferd. Daar staat het dus in. Maar daar staat dat hij dat gedaan heeft als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat was hij niet toen hij aan het kruis hing. Want dat werd hij pas in zijn opstanding. Wat betekent de uitdrukking dat hij geofferd heeft dan wel? Nou, heel simpel. Wat het ook volgens het woordenboek betekent, heb ik ook nagekeken ooit een keer. Daar staat in dat offeren hetzelfde is als aanbieden, offreren. Maar dan wordt, dit woord offeren wordt dan speciaal gebruikt voor als men officieel iets aanbiedt aan een hooggeplaatst iemand. Bijvoorbeeld koningen of zoiets, hooggeplaatst. Dat heet offer, of aan God. Staat er allemaal in. Nou, dat is wat het is. Gaat het dan niet over de dood? Nee, het gaat niet over de dood. Offeren is niet doodgaan. Collecteren heet in de Bijbel offeren, maar het heeft met doodgaan niks te maken hoor. De mededeelzaamheid wordt ook als offer genoemd, trouwens ook in Hebreeën. Hoofdstuk 13, het laatste hoofdstuk. Offeren is aanbieden. Nou, dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht had. Niet als hogepriester, maar in tegendeel als zoon des mensen, als zoon van Adam, als losser. Daarna werd hij opgewekt uit de dood. En toen zei hij, want er staat zwart op wit, ook ik heb het voor me, Hebreeën 10. Toen zei hij, zie hier ben ik om uw wil te doen. O God, en het wordt zelfs twee keer aangehaald. Eén keer in vers 7 en één keer in vers 9 van Hebreeën hoofdstuk 10. Hij stond op uit de dood en hij zei, hier ben ik om uw wil te doen. En toen dus werd hij van Gods wegen aangesteld, maar daar hebben we het al over gehad. Daar hebben we het elk jaar over, omdat het de kern is van de Bijbelse boodschap. Toen werd tot hem gezegd, gij zijt mijn zoon, mijn eerstgeborene. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En gij zijt hoge priester in der eeuwigheid, vanaf nu, heden. Vanaf nu bent u hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Toen moest hij iets offeren, want een hoge priester zou wat offeren. Wat offerde hij dus? Zichzelf? Roept nou niemand, dat had hij toch al gedaan dan? Vraag het namelijk nog iets verder. Hij had zichzelf al geofferd, maar daarmee offerde hij ook u en mij. Daarom staat erachter dat hij zei, hier ben ik om uw wil te doen, vers 10 van Hebreeën 10, in welke wil wij geheiligd zijn, want toen werden wij ook geofferd, want wij worden geacht leden van zijn lichaam te zijn, dan wel wij worden geacht zijn huis te zijn, het huis van de hoge priester. Uit Hebreeën 3. Dan wel zijn volk, als je het wat algemener neemt. Maar toen hij zichzelf offerde, offerde hij heel de gemeente. En zo werden wij, zonder dat we er ook maar iets in te zeggen hadden, geplaatst in de dienst van God. En God heeft dat offer aanvaard. En daarom worden ook wij aangesteld tot zonen. En dus tot koningen. En priesters. En dan moet ik eigenlijk eindigen met hem die ons heeft lief gehad en ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Hebreeën of Openbaring 1, vers 6. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Zie, dat is wat hij gedaan heeft. We hebben deel gekregen aan Christus. Of gewoon Efeze 1, vers 3. We zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. We hebben deel aan zijn koningschap en aan zijn priesterschap. Eerst geboorterecht, eerstelingen van die nieuwe schepping enzovoorts. En dus zouden wij dien overeenkomstig wandelen. Wij zijn geplaatst in Gods dienst. Wij zijn bekwaam gemaakt om zijn dienaren te zijn. Onder het nieuwe verbond wel te verstaan. En dan nog één, Colossense 1. Wij zijn bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erfenis der heiligen. Want tot die erfenis zijn wij wedergeboren. Amen.